In 1 Korinthe 3 waren wij haastiglijk terechtgekomen aan het eind van de avond. Een gedeelte waarin de apostel uitgebreid, maar tegelijkertijd ook wel wat langdradig, ingaat op zijn eigen frustratie, want daar komt het op neer. Namelijk dat hij onder die Korintiërs niet anders kon in de praktijk dan te spreken over Jezus Christus en die gekruisigd. De reden daarvoor was een simpele. Die Korintiërs hebben dat nooit werkelijk aanvaard. Misschien als historisch feit, maar niet als een beginsel voor hun praktische leven, zoals de apostel hen dan ook daadwerkelijk verwijt. Maar als men niet eerst aanvaard heeft ten volle het kruis van Christus, met opzet gebruik ik die uitdrukking dan maar, als men niet eerst ten volle aanvaard heeft dat men met Christus gestorven en begraven is, kan men niet ten volle aanvaarden dat men ook met hem is opgestaan. Nieuw leven komt na en in de plaats van het oude leven. En deze boodschap over dat nieuwe leven dat er is in Christus, en daarmee deze boodschap over het tegenwoordige werk van Christus, die kan de apostel aan deze Korintiërs niet kwijt. Ik vind het altijd tamelijk tragisch dat als de apostel aan het eind van 2 lange brieven aan de Korintiërs schrijft over dat hem dingen geopenbaard zijn die hem niet, die hem niet geoorloofd zijn uit te spreken, dat dan in het algemeen niet begrepen wordt dat het de Korintiërs zijn die hem niet toestaan om deze dingen uit te spreken. Dat is tragisch als je na 2 lange brieven nog niet begrepen hebt waar het over gaat. Maar het is wel illustratief, anderzijds. Het is wel illustratief voor wat ik nu sta te vertellen. Men zal die dingen van het tegenwoordige werk van Christus niet werkelijk zien, laat staan, smaken of beleven, als men niet eerst dat kruis van Christus ten volle aanvaard heeft en geaccepteerd heeft, dat God dat oude leven als zodanig heeft weggedaan. Begrijp me goed, ik zeg dus, dat is niet het eind van het verhaal. Daar komt daarna nog het een en ander, maar dat zal men nooit begrijpen als men niet eerst geaccepteerd heeft dat God die oude mens volkomen negeert en zegt, ik heb het weggedaan, ik heb het geoordeeld en het is voor mij een gedane zaak. Dat is het voor ons gewoonlijk niet, omdat wij met het oude leven zitten. En om dan een beetje bij Herm Ubbing aan te sluiten, ja, dat is vooral het probleem van jonge mensen die tot geloof komen en die dan moeten leren dat het leven wat ze zo van nature zo dringend moeten ontwikkelen, om zo te zeggen, dat leven in werkelijkheid voor God dus niks betekent. Het zijn onze problemen, het zijn onze frustraties, het zijn onze ambities wellicht ook, of hoe je die dingen maar noemen moet, maar ze betekenen voor de Heer niks. Je zult toch echt een keer tot de erkenning moeten komen dat wat God van zijn schepping verwacht, van die oude schepping verwacht, dat daar niet aan voldaan kan worden. Dat in de mens, in onszelf dus, niks goed woont. Dat we de Heer niks te bieden hebben. Integendeel, maar niettemin, hij roept ons. En wij moeten dus tot de Heer wel degelijk gaan met lege handen. Hebben jullie dat nog? Er is zo'n lied dat zo begint, hè? Op de wijs van welke vriend is onze Jezus. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Mijn antwoord is ja. Absoluut. Helemaal leeg. En hij zou ons de handen vullen. Dat is eigenlijk de uitdrukking, een synonieme uitdrukking voor hij zou ons maken tot priesters. Want dat is handen vullen in de Bijbel. Ga ik ook nou niet verder op in, want die dingen schieten me te binnen. buiten de orde, zal ik maar zeggen, maar goed. Maar het probleem van die Corinthiërs is dat ze bleven leven naar de beginselen van de oude mens en dachten wellicht dat de Heer daar nog een handje bij zou helpen ook. En dat is een misverstand. En het blokkeerde de ontwikkeling, de geestelijke ontwikkeling van die Corinthiërs. En het blokkeerde de prediking van de apostel Paulus, die zijn boodschap niet kwijt kon. En hij zegt tot hen: ik heb u met melk gevoed. Dan waren wij in 1 Korinthe 3 vers 2. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want jullie verdroegen die niet en nog steeds niet, want jullie zijn vleeselijk. En te denken dat zo'n prediking die vleeselijkheid kan veranderen, dat is ook niet zo. Dat gaat namelijk niet. Men zal eerst moeten komen over de drempel, zei ik gisteren, en ik weet er nog geen betere uitdrukking voor. Men zal zich onvoorwaardelijk moeten overgeven aan de Heer Jezus, in het besef dat God ons geoordeeld heeft en ons zegt: ik heb nieuw leven voor je. Wil je het hebben? En daarna wil je het ook leven. En dan begint wat in Romeinen 12 dan altijd heet, dat wil zeggen, dat zeg ik ook altijd, maar het staat er ook al jaren, dan begint dat wanneer wij onze lichamen gesteld hebben tot levend goden welbehagelijk offer en heilig goden welbehagelijk offer, dan begint pas daarna de vernieuwing des gemoeds, dat wil zeggen de verandering van denken. En dat is niet na de mens, ik kan het ook niet helpen. Daarom moeten wij het leren, maar dat kunnen wij ook. Al was het maar door de inwoning en werking van wat wij traditioneel noemen de inwoning en werking van de Heilige Geest. Maar het had ook gewoon kunnen heten de inwoning en werking van Christus in ons. Die ons vraagt inderdaad onze harten, onze levens daartoe open te stellen. Hoe dat ook zij, ik grijp toch nog even terug op het laatste deel van 1 Korinthe 2. Niet om het vers voor vers te bespreken, maar toch om er even iets van te zeggen. De apostel spreekt daar over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, enzovoorts. Maar, vers 9 gelijk geschreven is, want staat dus al in het Oude Testament werkelijk, hè? Dat wil zeggen, niet gedetailleerd waar het helemaal over gaat, maar toch dat er zoiets is. Namelijk, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Wat dat dan is, staat er in Jesaja ook niet bij. Maar dat er zoiets is, wordt in Jesaja dus aangekondigd. Dat wordt geïllustreerd in dat merkwaardige voorschrift binnen de tabernakel, waarbij de Ark des Verbonds was opgesteld in dat vertrek waar nooit iemand kwam, maar de draagbomen. U had misschien naar de kindersamenkomst moeten, maar goed. Maar de draagbomen van de Ark des Verbonds, die waren enigszins uitgeschoven uit hun ringen, zodanig dat ze staken, de prikten als het ware, in het voorhangsel. Zodat ook zonder daar binnen te gaan kon je zien dat daar iets achter was en dat die Ark des Verbonds daar wel degelijk stond. Hebben u dat nog? Dat was het voorschrift. Men wist dat er wat was, maar men kon het niet zien. Om het te zien, moest het voorhangsel open. Hetgeen dus één keer per jaar gebeurde als de hoge priester naar binnen ging. Maar eigenlijk had ik meteen moeten zeggen, dat gebeurt pas het ingaan in het Heilige der Heiligen nadat het voorhangsel definitief gescheurd is van boven naar beneden. Het is niet mijn beeldspraak, dat staat gewoon zo in de Bijbel, met name in Hebreeën. Maar misschien kom ik daar nog, dat zou best kunnen. staat daar zo. En heel het Oude Testament door, in de profetieën door, word je regelmatig geconfronteerd met dingen die niet nader beschreven worden, die vaag gehouden worden, die cryptisch beschreven worden. Je weet daarna dat het er is, maar je weet niet wat het is. En dat heet, ook in het Oude Testament al, de verborgenheid. En het heeft van doen met het werk dat de Heer zou doen, sterker nog wat de Messias zou doen, na zijn lijden, na het lijden dat op hem of over hem komen zou, en in afwachting van zijn openbaring in heerlijkheid. Deze woorden heb ik geleend uit 1 Petrus 1. Waar staat dat de profeten, vers 11 geloof ik, waar staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Het gaat over onze tijd. En Peter schrijft erbij en hen is geopenbaard dat zij ons bedienden. Dat wil zeggen dat ze daarbij in die profetieën spraken over onze tegenwoordige tijd en dus over de gelovigen van vandaag. Over de gemeente dus. Maar het zijn betrekkelijk vage termen. Vandaar dat als je het niet weten wil, hoeft het niet. Kun je eruit kletsen en kun je zeggen, ja, maar dat staat er wel, maar daar wordt verschillend over gedacht. En je kunt het verschillend uitleggen. Dat is ook zo, ja. Vooral als je die schriftplaatsen niet bij elkaar legt en naast elkaar dus en met elkaar vergelijkt. Om daar het kleinste gemene veelvoud dan wel de grootste gemene delen uit te trekken. Maar ik heb me door broeder Andreas laten wijsmaken dat die begrippen tegenwoordig niet meer onderwezen worden op school. Dus ja, het schiet niet op, hè. Ja. Wat hebben die profetieën gemeenschappelijk? En wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze spreken over een tijd die niet echt bekendgemaakt wordt, maar over een tijd die moet liggen tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Onze tijd dus. En dat die dingen in het Oude Testament benoemd worden, geopenbaard is niet het woord, maar dat die, want zo heet het niet. Maar dat die dingen in het Oude Testament benoemd worden, ja, dat is weer zo, omdat het belangrijkste kenmerk van onze tegenwoordige tijd is dat de Heer zich verbergt en geen profeten stuurt en niet meer zegt, alzo zegt de Heer en dat soort dingen meer. In plaats daarvan hebben wij oud-testamentische schriftplaatsen en de woorden van de Heer Jezus en die van de apostelen die daarop teruggrijpen en dat moet voldoende zijn. Dat is het niet, maar daartoe hebben we ook de Heilige Geest ontvangen. Die ons in heel die waarheid zou leiden. En dus blijft het zo, dat als je niet wil, dan hoeft het niet. En dat gebeurt dus ook. Het wordt weggedacht, weggeredeneerd. En misschien geef ik u van de week nog wel enige voorbeelden van schriftplaatsen die traditioneel worden weggeredeneerd naar het verleden. Terwijl ze in werkelijkheid, duidelijk overigens, werkelijk gaan over het heden. Maar goed. En wat die Korintiërs betreft, kijk, er staat over die dingen die God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Er staat hier in 1 Korinthe 2 vers 10, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Elders, met name in Efeze 3, staat dat deze dingen in het verleden niet zijn bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten. Ik moet hem er misschien toch even naast leggen voor de zekerheid. Dat is Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de huishouding, bedeling der genade Gods, die heet trouwens een paar versen verder in vers 9, de bedeling der verborgenheid. En verborgenheid was dat woord uit 1 Korinthe 2, weet u nog? Dat heb ik u gezegd, er staat niet getuigenis, materion, maar er staat mysterion. En nu zijn we in Efeze 3, vers 9, waar staat allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de... En dan staat er ineens gemeenschap der verborgenheid, zei. Maar dat is ook weer zo'n misverstand. Want er staat niet gemeenschap, er staat bedeling. En nou moet het je eigenlijk al opvallen. Die schriftplaatsen die hiermee rechtstreeks van doen hebben, die fundamenteel zijn, die hebben allemaal geleden in de loop der tijd. Zijn verbasterd geworden, zijn gecorrumpeerd. Ja, hoe dat komt weet ik niet. Of het met opzet gebeurd is, dat weet ik ook niet. In tweede instantie, dat weet ik wel zeker. Alleen denk ik dat de duivel daarachter steekt. En hier en daar een demon die zo'n hand eventjes verkeerd stuurt bij het overschrijven. Of iets dergelijks. Dat denk ik inderdaad. Maar je raakt die dingen dus kwijt, hè. Maar wie het niet gelooft, kijk het maar na. Want er bestaan Nieuw Testamenten in het Grieks met een, hoe heet dat, een kritisch apparaat heet dat eronder. Met verwijzingen naar alternatieve lezingen. Kijk het maar na, dan zult u zien dat het klopt wat ik nu zeg. Dan heb ik wel even werk, maar dat is voor degenen die het niet geloven willen. Maar er staat echt allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij. Want het is een hele huishouding. Het is ook een hele periode daarmee uit de Heilse geschiedenis die gekenmerkt wordt door dit begrip. Verborgenheid. Waarvan Paulus in 1 Korinthe 2 zei: wij spreken de wijsheid God bestaande in verborgenheid. Dat is die wijsheid die over onze tegenwoordige bedeling, van mijn part, over deze tegenwoordige tijd handelt. En daarover zegt hij, en dan grijp ik weer terug naar Efeze 3, vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, dat is heus dezelfde als de bedeling der verborgenheid. Dat is onze tijd waarin genade heerst en waarin de Heer zich verbergt. En dus wordt die bedeling genoemd naar de genade, maar ook naar die verberging uiteraard. Hè. Dat kan, hè. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij, aan mij, door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, in het verleden wel bekendgemaakt in de zin van vastgelegd, maar dat is nog niet hetzelfde als geopenbaard. In het Oude Testament werden die dingen vastgelegd, maar als het ware met een omhulling eromheen. En in onze tijd worden diezelfde dingen onthuld. En dat zou de meest letterlijke vertaling geweest zijn van dat begrip openbaren. Namelijk het wegnemen van de sluier, van de bedekking. En dat is wat gebeurt. In feite is het zo dat onze tegenwoordige bedeling zich kenmerkt doordat bedekte oudtestamentische schriftplaatsen ontdekt worden. Kortom, de Heer Jezus en in navolging van hem zijn apostelen, de discipelen of hoe ze mag heten. Zij zijn degene die ons deze oudtestamentische schriftplaatsen voorhouden en daar vervolgens de bedekking van wegtrekken. En Petrus begon daar officieel mee op de Pinksterdag toen hij zei: mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En Hebreeën zegt, dus Hebreeën 2 zegt dat de Heer Jezus daarmee begonnen is en dat de discipelen, de apostelen daarna daarmee verder gegaan zijn. Want ook gemeentelijke waarheid van vandaag wortelt wel degelijk in oudtestamentische profetieën. Laat dat vooral goed tot u doordringen. Het maakt deel uit van dat plan van God. Sommige delen daarvan zijn weliswaar bedekt, maar zijn vastgelegd in het Oude Testament. Dat is ook de hele functie van de tabernakel. Want wat je er ook van vindt, je kunt er uren, dagen, maanden, jaren mee bezig zijn zonder te begrijpen waar het over gaat. Maar als je enigszins begrijpt waar het over gaat, dan begrijp je dat het een uitbeelding is op voorhand van onze tegenwoordige tijd. Dat staat trouwens ook gewoon in Hebreeën, hoofdstuk 9, dat dat zo is. Namelijk in onze dagen heeft men niet slechts de toegang tot het heilige, maar integendeel, men heeft toegang tot het heilige der heiligen. Dat wat in het Oude Testament was afgesloten, maar waarvan men wist dat er iets was en dat ook kon zien duidelijk. Men kon waarnemen dat er ergens iets ontbrak, nog iets meer moest zijn. Maar in onze dagen is dat geopend geworden. En of men dat prettig vindt of niet, ja, blijkbaar niet. U weet wel, dan heb je die discussies over of we onder de wet moeten leven of niet. Dat is makkelijk genoeg. De Bijbel zegt, nee, we zijn ervan verlost en wij leven onder de genade. Staat er zwart op wit, is geen discussie over mogelijk. Maar er zijn mensen die willen niet uit genade leven, laat staan anderen genade geven. Dus die hebben liever de wet. Dat is ook makkelijker ook, want dan schrijft de wet voor hoe een mens moet leven. En hoef je dat tenminste onder de genade niet zelf te beslissen. Nee, dan hoef je niet zelf je keuze te maken. Onder de wet, dan schrijft de wet het wel voor. En dan kun je trots zijn dat je je aan de regels houdt. Of teleurgesteld dat het je niet gelukt is. Maar onder de genade ben je zelf verantwoordelijk. Dat is een van de moeilijkste thema's eigenlijk in, laten we zeggen, in evangelisch christendom. Waar men de mond vol heeft altijd maar over hoe de Heer alles leidt. En dat men daarop moet wachten tot de Heer wat gaat doen. Wij wachten op de leiding van de Heer. U weet, de Heer is laks per definitie. Komt langs alle kanten altijd naar voren. In werkelijkheid, wij dragen verantwoordelijkheid. De Heer zei, hier heb je wat. Doet handeling totdat ik kom. En als ik kom, dan rekenen we af. En intussen ben je verantwoordelijk. Dat is de werkelijke situatie, hè? Ja. Maar als je dat niet wil, dan blijf je in het heilige. En dan krijg je die verhalen over, maar de wet is toch heilig, de wet is toch rechtvaardig, de wet is toch goed, de wet is toch een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En de jongeling zijn zijn pad recht bewaren. Of hoe het maar staat, als je dat houdt naar uw wet of naar uw woord of naar uw Torah of onderwijzing of wat het maar was. En dan wordt die oud-testamentische wettische situatie, de hemel en alles ingeprezen. En dan zeg ik, ja, dat klopt, dat is het heilige. Het heilige, u weet wel, het eerste vertrek van de tabernakel. Maar de bedoeling is dat je doorloopt naar het heilige der heiligen. Heb u dat? En daar staat alleen de Ark des Verbonds. De uitbeelding van de troon der genade en niet van de wet. Laat het tot u doordringen. Israël was gegroepeerd, hoe heet het, woonde rond, geordend, per stam rondom de tabernakel in de tempel. En ze hadden zojuist de Mozaïsche wet ontvangen en de twee stenen tafelen, die nogal breekbaar waren om voor de hand liggende redenen. Ik praat meteen maar dubbelzinnig dan, hè. Die twee stenen tafelen werden bewaard in die houten kist, overtrokken met goud en met een gouden deksel. De Ark des Verbonds. De twee stenen tafelen met de 10 geboden bewaard in de Ark des Verbonds. En daaromheen was heel Israël gegroepeerd. En de Bijbel zegt dat in werkelijkheid die Ark des Verbonds en in het bijzonder dat verzoendeksel erop een uitbeelding zijn van de troon der genade en niet van de wet. Heb je dat nog? En als je het heilige der heiligen binnenkwam, dan zag je die twee stenen tafelen niet eens. Daar was al mee afgerekend. Die waren daar in die kist definitief en die kwamen er niet uit. Heb je dat ook nog? En wat je eventueel zou kunnen zien, is de heerlijkheid des Heren, waarvan de cherubim op de Ark des Verbonds de uitbeelding waren. En wat je zou kunnen horen, eventueel, was het woord van de Heer, want de Heer zou spreken van tussen de cherubim. En er staat niet dat hij je de wet zou voorlezen. Hebben we dat nog? De hele situatie onder de wet is een afbeelding van toekomende goederen, die ook genoemd worden betere dingen. De hele situatie van de wet was een afbeelding van betere dingen. En van een betere hoop door welke wij tot God naderen. En al dat soort dingen meer. Het zijn allemaal termen uit de Hebreeënbrief enzovoort. Maar voor het doel zou men binnen moeten gaan. Maar hoe het ook zij, in onze dagen zijn die oud-testamentische, cryptische, verborgen dingen geopenbaard. Vandaar dat de Joden echt niet weten, tot vandaag niet, wat de betekenis is van de ark, van de tabernakel. Zelfs niet van de besnijdenis. Ik weet het zeker, want ik heb bij meerdere gelegenheden mij dat laten uitleggen. Ik bedoel dit, er is over geschreven vanuit Joodse bron. Ik heb er op de radio nogal eens het een en ander over gehoord. In interviews met Joden over hun doen en laten. En waarom het dan zo is, wordt natuurlijk gevraagd. En dan zeggen ze, ja, dat weten we niet, maar wij doen het maar gewoon. Want het was voorgeschreven. En waarvoor het is, ja, dat we houden gewoon de traditie in stand. Ja, ze weten het niet. Het is verborgen. Waarom? Omdat al die emblemen, al die symbolen, al die riten, uitdrukkingen zijn van nieuwtestamentische waarheid. Maar nieuwtestamentische waarheid is op basis van de middelaar en hogepriester van het nieuwe verbond. Christus, Jezus Christus namelijk, de opgewekte. En die blief men niet. En dus is aan hun weliswaar het een en ander bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Nee, dus is er aan bekendgemaakt, als je wil naderen tot de Heer, dan moet je naar de tabernakel of naar de tempel later, maar ik houd maar even bij de tabernakel. En dan is daar eerst dat brandofferaltaar, weet je, ik ben nog lang niet binnen hoor. Dan moet je eerst voorbij dat brandofferaltaar, dat is al een uitbeelding van dood en opstanding. Want het offerdier wordt gedood eerst, nee, niet op het altaar. Op de slagbank heet dat. En als het dan dood is en bovendien schoongemaakt en gereinigd, en wat er dan nog van overblijft, dat komt op het altaar en dat stijgt dan op tot God. Dat nadert tot God. Dat is maar een deel. Dat is een beeld van dood en opstanding. En als je denkt dat je er dan bent, nee, daarmee begint het pas. Want daarna kom je bij het, het koperen wasvat. Waar men gereinigd zou worden. Alvorens in te gaan. Eigenaardig, dat vind je bij de Mohammedanen ook nog terug, hè, zoiets. Hè. Je moet eerst gereinigd worden voordat je binnen gaat. Maar goed, maar dan moet je eerst gereinigd worden. Bij het koperen wasvat. Dat is een beeld van hoe een gelovige gereinigd wordt alvorens hij de Heer kan dienen en kan ingaan in het heiligdom. En daarna kan men de deur door en komt men in het heilige. Maar dan ben je er nog niet, maar sommigen vinden dat fraai genoeg. Dan leer je inderdaad Gods wetten als zodanig kennen, om zo te zeggen. Zo van, wij moeten toch aanzitten aan zijn tafel, want er staat daar een tafel met brood, weet u wel, met wijn trouwens ook. En dan moet je toch aanzitten aan zijn tafel, en als we dat dan doen, dan beantwoorden wij aan wat de Heer van ons vraagt. Ik zal er niet verder op ingaan, maar sommigen menen dat als ze nou maar avondmaal vieren, dan is dat voldoende. En ze menen zelfs dat ze daarmee hun priestelijke taak verrichten, als kinderen Gods. En dat is niet zo. Dan heb je nog een andere categorie. Soms ook is het dezelfde die ook nog naar links kijkt. Want daar staat die, wat staat er ook weer? Er staat de gouden kandelaar. Zo van, maar wij moeten toch lichten in de wereld zijn. Dat staat ook in de Bijbel enzovoorts. En we moeten schijnen als een licht te midden van een krom en verdraaid geslacht. En de Heer zegt, gij zijt het licht der wereld. Dat is een kandelaar. En Jezus zegt van ons dat wij kaarsjes zijn, brandend in de nacht. En dat zal ik nooit vergeten, want ik heb mijn vingers erbij verbrand toen. Het was nog kerst ook. Maar hè, dat song moesten wij dan zingen als kind. Hè. Jij ook wil, toch? Ja, dacht ik wel. Natuurlijk. Ja, maar goed, en daar blijft het dan bij. Maar dan is men nog steeds niet waar men wezen moet. Dat is nog een deur verder. Achter het voorhangsel. En je weet dat daar wat is, maar waarom ga je er niet in? Je weet het, want je ziet die draagbomen van de achterkant in het voorhangsel prikken. Je weet dat het ding er staat. Afgezien daarvan, de doorgang is nog open, ook sinds hij gescheurd is van boven naar beneden. Volg je nog? Want daar moet je wezen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar die aardse dingen, en het is toch, dat is toch het heilige, en de wet is heilig en rechtvaardig. Het is toch mooi om lichten in de wereld te zijn, dan moet ik u zeggen, dat is aardige filosofie. Maar in de praktijk zijn het gewoon wereldse opvattingen, want er zijn ongelovigen genoeg. Die menen dat zij leiders der mensheid moeten zijn, en de mensheid moeten leiden naar de verlichting. En zij zijn die lichten, weet u wel, want zij hebben een wereldbeschouwing, weet je wel, die navolging verdient, en ze nemen het voortouw, en ze hebben cursus leiderschap gevolgd, en marketing, en wat het allemaal was. Dat is gewoon de oude mens. En aan tafel zitten natuurlijk, we moeten een eenheid vormen, en we richten een kerkgenootschap op, of als we atheïstisch zijn, of niks met religie te maken willen hebben, dan richten we een vereniging op. Een Bilderberggroep richten we dan op. Ik grijp maar meteen een beetje hoog. Of gewoon een volkenbond. Dat is tegenwoordig Verenigde Naties dan. Of we gaan bouwen aan een Verenigd Europa om alle oorlog uit te bannen. Dus toch bijbels dat er nooit meer oorlog zou zijn. Study war no more. Die weet wel, dus dat lief van ik heb jou voor het eerst ontmoet. Bij de waterkant of zo. Hoe was het ook weer? Zoiets, hè? Daar bij de waterkraan, dat is weer een andere versie, ja. Nou, maar het campen niet. Maar u weet wel, dat is toch ook bijbels. Maar het is gewoon wat de wereld doet. Zonder God. Maak naderen tot de troon der genade. Dat wil zeggen, achter het voorhangsel, in het heilige der heiligen. Ja, dat is een heel ander ding. Te leven uit wat God geeft. En uit die veelheid die God geeft ook anderen geven. Genade bewijzen. En dat kan alleen omdat het de plaats is waar de Heer tot ons spreekt en onze harten vult met zijn woord. Dat is wat in het Heilige der Heiligen zal gebeuren. Maar dat blieft men niet en daarom wordt alles wat eraan vooraf gaat, wordt omhoog gestoken alsof het het hoogste doel zou zijn. Maar men is maar onderweg. En die Korintiërs kwamen gewoon niet verder. Die waren bij het brandofferaltaar, om zo te zeggen, blijven steken. Is het dan niet goed bij de brandofferaltaar? Ja, dus heilig offer, heilig altaar. En het zijn offers die de Heer vraagt. Ja, dat is allemaal zo. Maar dan ben je er niet. Dan begint het feitelijk pas, hè. God heeft het ons, vers 10, God heeft het ons geopenbaard, dat wat voorheen verborgen was. God heeft het voorhangsel geopend, heeft ons een levende weg, hoe staat het, een verse en levende weg geopend in het heiligdom. Ik citeer uit Hebreeën 10, maar waarschijnlijk kom ik daar nog wel eens. God heeft het ons geopenbaard. Onthuld betekent dat letterlijk, hè? De bedekking weggenomen. Door zijn geest, want die geest heet de geest der waarheid en die zou ons in heel de waarheid leiden. Met dank aan Johannes 14, 15 en 16. En hier staat, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En in Efeze 3 stond, God heeft het ons geopenbaard. Via of aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat was Efeze 3 vers 5. Ik weet, ik maak het niet makkelijk, maar ik probeer heel wat schriftgedeelten simultaan te bespreken, naast elkaar. Dus niet makkelijk, maar je moet nog eenmaal schrift met schrift vergelijken, dus ik probeer het toch maar, hè. Even Efeze 3 er nog naast, vers 5. Verborgenheid welke in andere eeuwen, voorgaande eeuwen dus per definitie, aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard, onthuld, aan zijn heilige apostelen en profeten. Door de geest. Want de apostelen waren tegelijkertijd ook profeten. Maar let u maar eens op, wat de apostelen ook beweerden in handelingen, dan wel in hun brieven, zij baseerden zich zonder enige uitzondering op oudtestamentische uitspraken. Het meest frappante vind ik dat in de brief aan de Efeziërs, omdat de brief aan de Efeziërs wordt geacht de hoogste gemeentelijke waarheid te bevatten. Maar niettemin, al wat de man daarin beweert, Paulus dus, al wat hij daarin beweert, baseert hij op oudtestamentische uitspraken. Daar zouden we ook met gemak een hele week mee kunnen vullen. Om te laten zien dat dat daadwerkelijk zo is en waaruit hij dan citeert, enzovoorts. Maar zo is het maar net, hè. Het is geopenbaard aan zijn apostelen en profeten, die het op hun beurt aan ons bekendmaken, door de geest. En dan weer terug naar 1 Korinthe 2. Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, in het hart des mensen niet is opgeklommen, enzovoort. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. U weet nou hoe dat gegaan is. Namelijk via de apostelen en profeten. Want ook als er staat dat de geest ons in heel de waarheid leidt, moet u niet denken dat de apostelen en profeten daar geen functie in zouden vervullen. Die geest heeft de apostelen, die profeten waren, geleid in heel de waarheid. En diezelfde apostelen, voor zover die ons iets hebben nagelaten, leiden ons weer in heel die waarheid. Daar is niet veel mystieks aan, hoor, eigenlijk. Het is gewoon een kwestie van, ze hebben het geschreven en ze hebben geprofiteerd door de geest. Want die geest, diezelfde geest die van ouds het profetisch woord heeft voortgebracht, met dank aan Petrus voor dit soort uitdrukkingen, diezelfde geest is ook degene die daarna de bedekking wegneemt en ons vertelt wat de werkelijke betekenis van die profetieën is. Nou goed. 1 Korinthe 2, vers 10. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods, enzovoorts. En dan meteen vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En die ruimt op. We hebben de geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. Hier staat, we hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Niet bij inval, maar bij of door studie van het woord van God uiteraard. Met de Bijbel dicht maakt de geest je niks wijs. En zul je nooit tot wijsheid komen. Dan kan je wel roepen, maar we hebben de geest ontvangen, die zou ons een heel de waarheid leiden. Dus het komt goed, moet ik u zeggen, dat komt niet goed. Om de eenvoudige reden, dat wanneer we dat woord der waarheid niet openen, valt daardoor de geest ook niks in te leiden. Ik heb hier ook wel eens eerder verteld, hoe zou je kunnen laten leiden als je geen stap verzet? Want leiden is niet, laten leiden wil niet zeggen je laten aandrijven, je laten duwen of trekken. Leiding is sturen, richting geven. Maar richting geven kan alleen nadat er eerst beweging in zit. Heb je dat nog? Ja. En een fiets valt gewoon om. En de enige manier om het ding overeind te houden is zorgen dat hij in beweging is. En wel bij voorkeur naar voren. Naar achteren kan ook, maar dat is iets moeilijker. Toch? Toen er eerst beweging in zitten, dan pas kun je sturen. En pas als wij onderweg zijn, zal ik maar zeggen, en op weg gaan, is het de mogelijkheid voor de Heer om ons leven enige richting te geven, om het te sturen. En pas als wij die Bijbel, het woord der waarheid, openen, pas dan is het mogelijk dat de Heer dan wel de Geest ons in de waarheid leidt. We hebben nog een paar varianten. De Heer zou ons reinigen door het bad des waters, door het woord. Maar wanneer wij het woord dicht laten, kan hij ons ook niet reinigen. Toch? Nou, enzovoorts. Maar wij hebben ontvangen niet de geest opdat wij in tongen zouden kunnen spreken, of met vlaggen zouden kunnen zwaaien, of andere kunstjes zouden kunnen doen. We hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten, dat is met zekerheid uiteraard, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Die dingen, andere dingen hoef je niet te weten. En dan zegt de apostel, dat zijn die dingen, de welke wij ook spreken, zodat je ziet dat de geest ook de Korintiërs in heel de waarheid zou leiden en aan hem de verborgenheid zou openbaren, maar dan toch hier blijkbaar door de bediening van de apostel Paulus. Toch? Want anders hoefde hij ze niet te spreken. Als die geest dat zo onafhankelijk van wat en wie dan ook zou bewerkstelligen in een gelovige, waartoe dan die apostel? En waartoe dan de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars en wat voor personeel er nog maar meer rondloopt binnen de gemeente? En aan de gemeente gegeven is overigens, met dank aan Efeze 4. De welke wij ook spreken, want de geest bedient zich blijkbaar van de apostel Paulus. De welke wij ook spreken, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, dat wil zeggen, dat is niet gebaseerd op enige vorm van menselijke filosofie. Ik vind het persoonlijk altijd tamelijk moordend. Hè? Dan gaat zo iemand, die gaat theologie studeren, en welk vak krijgt hij dan meteen? Filosofie. Nou, dan kan je het meteen wel weer vergeten. Meen ik serieus, kan je meteen wel weer vergeten. Dat is heel zwart-wit, ja, dat weet ik wel. Dat kun je meteen wel weer vergeten. Filosofie komt uit de mens. Is een wereldbeschouwing vanuit het inwendige van de mens zelf, of vanuit zijn eigen natuur, logischerwijze. En er staat altijd diametraal tegenover het woord van God. Zie? En dus, wij spreken die verborgenheid, ook genoemd, wij spreken wijsheid van God, bestaan in verborgenheid, niet met woorden die menselijke wijsheid leert. In Galaten 1 zegt hij, ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Het evangelie, het woord van God, is niet naar de mens. Het sluit ook nergens bij aan. Dat is waarom ze Paulus een zonderling vonden, een aparte die er niet bij hoorde. Omdat hij zich beperkte inderdaad tot specifiek het woord van God. Dat is niet naar de mens. Niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegende. Dat wil zeggen geestelijke dingen bij elkaar brengende en verzamelende. Eventueel, maar dat staat in de volgende verse, geestelijke dingen bekendmaken aan geestelijke mensen. Omdat die geestelijke mensen deel zouden krijgen aan geestelijke dingen. Niettemin, de apostel Petrus beschrijft hoe het profetisch woord in de tijd niet is voortgebracht door de wil van mensen. Dat sluit tamelijk goed bij dit schriftgedeelte aan. Dat het niet is voortgebracht door de wil van mensen, maar dat, dat is 2 Petrus 1. Maar dat het woord van God, het profetisch woord, vers 20 en 21 van 2 Petrus 1, is weliswaar voortgebracht door heilige mensen, maar die werden door de Heilige Geest gedreven. Dat wil zeggen, hoe verschillend de profeten en dus de profetieën ook waren, al die profetieën hebben maar één auteur. Dat is uiteraard God zelf, maar omdat het gaat om een onzienlijke werking van God, heet het dus Geest van God. En omdat al die verschillende profetieën maar één auteur hebben, zou men, om die profetieën te bestuderen, die profetieën met elkaar vergelijken en ze dus samenvoegen. En wat de geest voortbrengt is geest. Profetieën zijn dus geestelijke dingen. En die zou men inderdaad samenvoegen. Het is niet zo moeilijk. Het probleem is altijd, wat is het verband tussen twee schriftgedeelten? Hoe sluit het bij elkaar aan? Hier staat dit, daar staat dat, maar hoe past dat bij elkaar? En dat is fundamenteel wat studie is. Behalve dan dat studie natuurlijk in de praktijk gewoonlijk bestaat uit het luisteren, tenminste dat was vroeger zo, uit het luisteren naar wat je verteld wordt. En dat onthouden en daar een beetje over hoort of je het onthouden had. En soms ook of je het begrepen had, hoewel dat minder van toepassing was. Maar laten we dan zeggen onderzoek, want dat is eigenlijk wat studie is. Hè? Onderzoek, research. Onderzoek is niet anders dan dit. Feiten verzamelen en met elkaar vergelijken. En zien hoe het een geheel wordt, hoe het in elkaar past. En bijbelstudie, fundamenteel, is ook niks anders dan dat. Dat is wat Petrus zegt. Er is maar één schrijver, daarom weet je op voorhand, die bijbel is één geheel. Maar het zijn toch stukken die veelmaal en op velerlei wijze, weet je nog, Hebreeën 1 vers 1, zijn voortgebracht, zijn losse onderdelen. Hoe past dat in elkaar? En dat is waar het over gaat. En daarin hebben wij aan de ene kant mensen als Paulus, zal ik dan maar zeggen, om bij Korinthe te blijven. En aan de andere kant, we hebben de geest ontvangen. Die dat in ons bewerkstelligt. En die ons daarin richting geeft. Hoe die dat verder doet, weet ik ook niet. Maar dat hij dat doet, dat is wat de schrift zegt. En dat is wat velen van ons, denk ik, ook uit ervaring wel weten dat het zo werkt. Maar goed. Voor dat doel moet men niet gericht zijn op aardse dingen of omstandigheden of het aardse leven en daarmee vooral op het eigen ik. Want dat is het altijd eigenlijk. Hè. Maar moet men gericht zijn op de Heer. En wanneer men dat is, zich op hem richt en al het andere ondergeschikt, ach dan wel vergeet, dan leidt de Heer ons in heel zijn waarheid. Zie? En daartoe hebben wij de geest ontvangen. Vers 13, de dingen welke wij ook spreken, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende en daarmee vergelijkende enzovoorts. Hè. En dan staat er vervolgens vers 14, maar de zielelijke mens, de mens die ziel is, vertaald met natuur, dat is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling. Maar ik leg hem toch maar uit. Er staat psychikos, van psyche. En dat wordt standaard vertaald met ziel, dus je zou het hier ook maar moeten doen. De mens die, u weet, de mens is een ziel, hè? Oh, wat een onderwerp kom ik nou weer. Er zijn twee misverstanden, algemeen verbreide misverstanden. Het ene is, de mens heeft een ziel en de andere is, de ziel is onsterfelijk. Geef je garantie, als je ooit een mormoon, dat is weer eens wat anders dan een Jehovah's getuige, aan de deur krijgt. Die lui komen nog aan de deur, de melkboeren lang niet meer. Als je een Jehovah's getuige aan de deur krijgt, begint hij over de drie eenheid. Want hij weet heel zeker dat dat niet bestaat en hij heeft gelijk. En ik meen het. Dat is het meest kwetsbare van de gemiddelde christenen. Hij heeft een geloofsbelijdenis die begint met ik geloof in een drie-enige God of zoiets. En dan krijg je Jehovah's getuige aan de deur die zegt, waar staat dat in de Bijbel? En dan weet je het niet. Dat klopt precies, want het staat er ook niet in. Dus schat wel. We hebben een sterk punt. En als er een mormoon aan de deur komt, u weet wel, een heilige van Jezus, hoe dat maar heet mag, hè. Die komt aan de deur en die hebben het, nou, ik geef geen garantie, maar de kans is het allergrootst dat ze beginnen over de onsterfelijke ziel van de mens. Waar staat dat in de Bijbel, dat de mens een onsterfelijke ziel heeft? Nergens. Er staat zelfs de ziel die zondig zal sterven. Afgezien daarvan, het woord ziel wordt in de Statenvertaling in elk geval nogal eens vertaald met gewoon een dood lichaam, hoor. Een dood lichaam. Er staat er gewoon, er liggen ziel aan de kant van de weg. En er staat er een dood lichaam aan de kant van de weg, enzovoorts. Want de ziel, de mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel. Er is niks moeilijks aan, dat is gewoon zijn praktische leven. Als die te moeilijk is om het één keer te begrijpen, zeg ik, dat is de geschiedenis van een mens. Dat wat hij gedaan heeft, dat is zijn praktische leven. Dat wat hij zal doen, wordt erbij opgeteld, nog in de toekomst. Maar tot op heden, dat wat hij gedaan heeft, zijn ervaring, zijn beleving, dat wat hij verzameld heeft in zijn leven, zal ik maar zeggen, dat is zijn ziel en zijn hart. Tamelijk synonieme begrippen allemaal. En dus naar hart en ziel is men enzovoort. Dat is een ziel. Staat ook gewoon in je woordenboek. Ik weet nooit waarom er zo'n discussie over is. Staat gewoon in je woordenboek. Een gemeente telt zoveel zielen. Dat wil zeggen levende, actieve mensen. En de burgemeester wordt betaald naar het aantal asielen van zijn gemeente. En zo was het in ieder geval altijd. Dus de mens heeft dat niet, die is het. Al zo werd de mens tot een levende ziel. Staat ook gewoon in je Bijbel. En die ziel is sterfelijk, want de mens is sterfelijk. Hij raakt zijn leven weer kwijt. En voor zover er in het hiernamaals dan nog wat overblijft van de mens, heet dat niet ziel, maar heet dat geest. Dat is iets anders. Niet veel anders, maar het is iets anders. Maar vanuit dan maar weer, hè. Maar de zielijke mens, men heeft het vertaald met natuurlijke mens hier in 1 Korinthe 2. Ja, dat is het ook eigenlijk. De mens die ziel is, dat wil zeggen die van Adam afstamt, dat is het nou eenmaal. De natuurlijke mens, de zielijke mens. In 1 Korinthe 15 staat er, dus een paar hoofdstukken verder, daar staat er is een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. Er staat precies hetzelfde. Er is een zielijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En het zielijke lichaam sterft en wordt begraven, dat staat daar allemaal, wordt gezaaid. Een lichaam dat ziel is, staat er eigenlijk, wordt gezaaid. Dat is volstrekt consistent met het oud-testamentisch gebruik van de term ook. Alleen wij hebben het door elkaar gegooid. In de filosofie met name. Maar goed, doe maar. Maar de natuurlijke mens, en dan komt hij, vers 14. Grijpt niet, want begrijpt dat al die voorvoegsels in het Nederlands, dat is jammer eigenlijk, hè. De natuurlijke mens grijpt. Vat niet. De dingen die des geestes God zijn. Die beklijven niet die geestelijke dingen bij de natuurlijke mens. Hij kan er namelijk niks mee. En dus wellicht hoort hij ze aan, maar hij vergeet ze ook meteen weer. De natuurlijke mens vat niet, grijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. In Johannes 1 lees je zo ook zoiets, hè. Het licht was in een duistere wereld, maar de duisternis heeft het licht niet gevat, niet gegrepen. Ja. De natuurlijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan er niks mee. U weet wel, dat is zo'n puzzelstukje wat nergens aanpast. Heb je dat wel eens gehad? Ik ben heel gefrustreerd van al die legpuzzels altijd. Want je bent bezig met een stukje wat je nergens aan kunt passen. Dat meestal hou je het aan het eind dan ook over te worden bij een andere puzzel. Maar daar ben je uren mee bezig. Waar past dat stukje aan? Dat past nergens aan. Dat is dus dwaasheid. En als je dat niet hebt, dan is het precies andersom. Dan zoek je wezenloos naar het ene stukje en uiteindelijk blijkt dat het niet aanwezig is. En dat komt omdat het in die andere doos ligt. Dat is dat stukje waar je al... Nou goed, laat maar zien. Sindsdien ben ik meegestopt met legpuzzels. Een natuurlijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Zij zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan. Hij begrijpt niet dat je kunt leven uit genade. En hij begrijpt niet dat je wat kunt worden door anderen genade te geven. Door anderen hun zonden niet toe te rekenen. En door het onrecht dat je denkt dat je aangedaan wordt gewoon te vergeten en dan maar te accepteren. Je begrijpt, een natuurlijke mens begrijpt niet dat het succesvol is om vooral niet voor je eigen rechten op te komen. Want een natuurlijke mens wil niet aanvaarden dat er iemand anders is die ons oordeelt en die voor ons zorgt. Voor dit doel moet je dus je leven uit handen geven en je bewust worden dat je het eigendom bent van de Heer Jezus Christus, die je gekocht en betaald heeft en aan wie je hebt overgegeven. Je bent het eigendom des Heeren. Niet pas als je doodgaat, maar terwijl je hier op aarde als kind van God leeft. Je hebt daar de consequenties uit te trekken. En dan kom je tot de toepassing van beginselen die bij de natuurlijke mens absoluut niet aansluiten. De natuurlijke mens zegt je moet voor jezelf opkomen. De natuurlijke mens zegt je moet je kwaliteiten die je hebt, of je vermeende kwaliteiten. Ik moet altijd zo nodig relativeren. Maar alles wat er voor kwaliteiten doorgaat, die moet je zo nodig ontwikkelen. En ik heb u al gezegd, en de Calvinistische leer is dat dat verplicht is. En dat je goed rentmeester moet zijn, dat je de hoogste cijfers moet halen op school enzovoort. Want dat is wat de Heer van je vraagt, want die heeft je talenten gegeven bij je geboorte. Het is allemaal een misverstand. Het gaat je allemaal in de weg staan. Om de Heer te leren kennen. En ik weet waar ik het over heb. Maar ik ga het liever niet vertellen. Ik heb die mensen gekend. Die overal altijd het beste in waren. En er is wel niks terecht gekomen. Niet naar Bijbelse maatstaven althans. Daar gaat het maar om. Ze hebben de Heer kwijtgeraakt. Onderweg. Omdat ze zelf wat werden. En meende te moeten worden. Het een gaat ten koste van het ander. Heus waar. Hij kan ze niet verstaan. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Men moet eerst die positie innemen bij de troon der genade. En dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. En dan staat er vervolgens. Maar de geestelijke mens... Want geest en ziel zijn in belangrijke mate tegenstellingen. Dus niet noodzakelijk altijd het geval. Hangt van omstandigheden af. Het woord geest is namelijk een heel breed begrip. En ik geloof dat mijn woordenboek wel 9 verschillende toepassingen geeft van één en dezelfde term. Nou, het was niet mijn woordenboek, het was Bullinger. Maar ja, die was daar een meester in hoor. Verschillende betekenissen geven aan één woord. Maar het is een breed begrip. Maar dikwijls, in ieder geval in die Korinthebrieven, staat ziel en geest tegenover elkaar. Waarbij ziel de aanduiding is van de oude mens, de natuurlijke mens. En geest in elk geval de aanduiding is van de wedergeboren mens. Dat wat uit God geboren is. Maar de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, vers 15. Onder de geestelijke mens niet maar theoretisch... En statisch te verstaan een wedergeboren mens. Want het waren die Korintiërs. Maar iemand die ook daadwerkelijk daaruit leeft. Dat wil zeggen als praktisch begrip. Hè? Geestelijk in de dynamische betekenis van het. Men leeft uit en voor en in die geestelijke dingen. En vanuit die positie onderscheidt men wel alle dingen. Staat er. Die kan namelijk wel die geestelijke dingen begrijpen. En staat open voor deze betrekkelijk verborgen zaken. Maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Dat wil zeggen, de geestelijke mens wordt als zodanig, als geestelijke mens, niet herkend en dus ook niet erkend door de natuurlijke mens. In de praktijk is het zo dat van mensen die werkelijk geestelijk zijn, gewoonlijk gezegd wordt, ja, die sporen niet, of die zijn godsdienstwaanzinnig, of weet je veel wat. Men begrijpt ze niet. Men vindt dat ze te ver gaan, te fanatiek zijn, of wat dan ook maar. Terwijl die geestelijke mens zelf wel beter weet. En ook wel begrijpt waar het commentaar vandaan komt. En dan is het makkelijk zeggen, ja, dat is de oude mens. En die wordt dus herkend door de geestelijke mens. Dat kan je zien, hè? Dat anderen ook gelovigen bezig zijn met hun oude leven. En daarmee worstelen en daaraan werken. En proberen zichzelf een beetje op te poetsen voor de Heer en voor hun broeders en zusters. Ze willen zo graag wat zijn en doen hun uiterste best om wat te zijn. En het is eigenlijk een komische aangelegenheid. Want je weet natuurlijk dat er niks van terechtkomt. En ja, het zijn trieste dingen ook natuurlijk. Maar zo is dat, hè. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt trouwens hierbij ook dat hij zelf als geestelijk mens die Korintiërs als vleeselijke mensen herkent en dus begrijpt in welke situatie ze verkeren. Maar ook begrijpt dat hij zijn woord, zijn prediking, aan hen niet kwijt kan. En dat blijft twee lange Korinthebrieven zo. Nou, en dan komen we bij hoofdstuk 3. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen, baby's in Christus. Ik heb u met melk gevoed, dat wil zeggen de fles gegeven, mag je aannemen of zoiets, hè. En alles bij wijze van spreken, want voor de goede orde, melk is eigenlijk alleen voor baby's, hè. Meer zal ik er maar niet over zeggen, maar dat is het idee. En van de melk moet de baby over naar vaste spijs. En dat blijkt moeilijk te zijn, omdat de ingewanden uiteraard daaraan moeten wennen, om zo te zeggen. En ik kan het rustig zo zeggen, want zo staat het ook in de Bijbel. En we hebben feitelijk, zover ik weet, hebben wij drie van die schriftplaatsen waarin deze vergelijking gemaakt wordt. Paulus verwijt de Korintiërs hier dat zij geen vaste spijs verdragen en met melk gevoed moeten worden. Ik kan u zeggen dat het begrip melk in de Bijbel weliswaar in het algemeen een toch een positieve betekenis heeft. Dat wil zeggen, het is voeding en het is de meest voor de hand liggende, de meest natuurlijke en daarmee ook de eerste voeding die je mens krijgt. Maar als je niet anders krijgt dan dat, dan gaat het niet goed met hem. Dan krijgt die Engelse ziekte. Waarom het Engels is, weet ik niet. Maar het heet Engelse ziekte, hebben ze mij verteld. Dan komt het niet goed. Dan gaat het fout met de groei en vooral met het skelet enzovoorts. Het kind moet vaste spijs krijgen, meer gevarieerd voedsel. Zodat onder omstandigheden melk weliswaar iets heel goeds is, maar die omstandigheden zouden dan toch maar van korte duur moeten zijn. Men moet leren de vaste spijs te verdragen. En dat komt pas later. Een van de andere schriftplaatsen in dat verband is die van de apostel Petrus in, even kijken, 1 Petrus 2 is dat. En terwijl ik het opzoek zeg ik, aan het eind van 1 Petrus 1 zegt de apostel, gij die wedergeboren zijt, dus vers 23 van hoofdstuk 1, gij die wedergeboren zijt, zodat u weet tegen wie de apostel spreekt, wedergeboren mensen, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God, waaruit men dan blijkbaar eeuwig en onvergankelijk leven ontvangen heeft. En daarna hoofdstuk 2, vers 1. Zo, en als nieuwgeboren. Nee, 2 vers 1, sorry. Zo leg dan af. Elders heet dat het afleggen van de oude mens. Dat is niet het bestrijden van de oude mens of de zonde. Gewoon afleggen. En u weet wat afleggen is. Ja, dat heb ik nagevraagd aan een begrafenisondernemer. Zo leg dan af de oude mens. En hier staat, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid. Jaloezie. En achterklappingen. Zodat je ziet dat internet toch al een aanloop heeft in de dagen van Petrus. Maar goed. En als nieuwgeboren kinderkens, dan heb je die baby's dus uit 1 Korinthe 3. Jonge kinderen heet het daar. En hier heet het nieuwgeboren kinderkens. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Ja, als men net geboren is, wordt men geacht zeer begeerig te zijn naar de melk. Die een beeld is van het woord van God, wel degelijk. En dat staat hier ook, want het woord redelijk is logikos. En dat komt van logos. En logos, dat weet iedereen, hè? Dat is het woord. De melk, namelijk het woord. Zijt zeer begeerig naar dat woord van God. De redelijke, onvervalste melk. Opdat gij door die melk moogt opwassen, opgroeien. Want kind van God zijn, ja, dat is wel aardig, maar je zou toch daarna opgroeien. En wat er ook hier, ik zoek het niet uit om die reden, maar ook dit vers is verbasterd geworden. Daar hoort nog achter te staan tot zaligheid. Ik geloof dat nieuwere vertalingen dat dan ook inmiddels wel weer hebben. Maar in de tekst des receptus heet dat ontbrak deze uitdrukking. Maar er staat er echt. Dat gij door de melk zoudt opwassen tot zaligheid. Petrus is hier dus positief over de melk. Maar let op, hij heeft het alleen over en eigenlijk tot jonge kinderen in Christus. Paulus in 1 Korinthe 3 is wat negatiever over de melk. Hij zegt daarover, ik heb u met melk gevoed. En ik kan er meteen aan toevoegen dat we weten wat hij daaronder verstond. Namelijk, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was hoofdstuk 2, vers 2. En tel die versen maar bij elkaar op. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Komma, ik heb u met melk gevoed. Want het is het allereerste begin. Als kind van God moet je dat het eerste leren. Dat God je zonden heeft weggedaan, maar dat hij je helemaal heeft weggedaan. En dat het oude niet meer telt. Dat je nieuw leven hebt ontvangen, dat vanaf dat moment gevoed zou moeten worden en daarmee zou moeten groeien. Hebben jullie nog? En daarna komen wij terecht, maar dat is vanmorgen niet meer. Daarna komen wij terecht in het derde schriftgedeelte, waarin gesproken wordt over de melk. En daar is het helemaal niet meer, daar is er niks positiefs meer eigenlijk meer over te melden. Omdat het al lang niet meer gaat over jonge kinderen in Christus. En daar zegt de apostel, dat is in Hebreeën hoofdstuk 5, het laatste gedeelte, daar zegt hij dat. Hij zegt, jullie hadden door de gewoonheid de zinnen moeten oefenen om vaste spijs te verdragen. Maar ja, het is blijkbaar niet gebeurd. Ze zijn nog aan de melk. En zegt Paulus, het is blijkbaar nodig dat ik jullie wederom leren. De eerste beginselen van de leer van Christus. Hij zegt, maar we blijven niet aan de gang. Dat is Hebreeën 5. Maar daarover hebben wij het vanavond.